In de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren zaligt, in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 132, de versen 9 en 11, want Sion is van God begeerd, en wat er verder volgt, 132, 9 en 11. Schriftlezen gemeente is vanavond allereerst uit het Oude Testament, uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 9, de versen 1 tot 6. Vervolgens uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 5 tot 11. Daarna willen wij belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de kerkvergadering van Nicea. En in aansluiting daaraan zingen wij Psalm 89, vers 2, ik heb dit was uw taal een vast verbond gemaakt. We lezen dus Jesaja 9 vanaf vers 1, Filippenzen 2 vanaf vers 5. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 89, het tweede vers. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergene die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. der grootheid is er heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der Heerscharen zal zulks doen. Dan Filippenzen 2 vanaf vers 5. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Een één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 14 van onze Heidelberger Catechismus. Ik bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 14, vraag en antwoord 35 van onze Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd, wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En het antwoord luidt dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In het Elisabeth ziekenhuis is dat broeder Terbeek van de Zuiderzeelaan 59. Daar moest op de paas weer worden opgenomen zuster van de Poel Koelewijn van de Koenraadstraat 38. Moest in de afgelopen week onderging daar een flinke operatie zuster T. van Twillert-Smit van de Meerkoe 22. Terwijl een van de twee kindertjes van Gerrit en Marianne Hop van de Torenvalk achter moest blijven op de kinderafdeling. Het lijkt allemaal wel wat mee te vallen. Maar die moesten dan gewoon nog in het ziekenhuis blijven. Morgen moet dan worden opgenomen voor een operatie broeder A. Muis van de Huigenlaan 25. In het Maarschalksbos in Baren duurt het onderzoek nog voort voor zuster Huigen Nagel, Gebrandisingel 32. En ook broeder B. Malenstein van de Venestraat 10 is daar nog. De Lichtenberg werd opgenomen zuster J. van de groep Goedewijn uit Zilverschoon, omdat daar suiker in de war was. Onder de zieken thuis willen we ook vanavond denken aan Heidi de Harder van de Savon in Lomanstraat 67, voor wie de onderzoeken momenteel nog voortduren. Terwijl we mogen danken voor Anja de Graaf, die na een operatie met goede berichten uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Anja van de Da Costastraat 9. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heer, aan het einde van deze prachtige voorjaarszondag komen we voor uw aangezicht in uw huis. U vergunt het ons om langs wegen die zingen van uw grootheid en van uw majesteit hier te komen. En nu we hier in uw huis komen, worden we erbij bepaald dat uw Zoon in deze wereld is gekomen. Dat deze wereld geen bloemen strooide op zijn pad, maar doornen vlocht voor op zijn hoofd. Dat deze wereld voor hem geen plaats bood onder de zon, die vandaag over ons zo heerlijk en verkwikkend scheen, maar hem een plaats bereidde in het donker. Dat deze wereld uiteindelijk voor hem helemaal geen plaats had. Maar dat hij het moest zeggen, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten. De Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen, zodat de kinderen het kunnen zingen. Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis. En als wij dan zien, Heere, wat wij allemaal van u krijgen, dan kunnen we alleen maar ons intens verwonderen dat uw Zoon zozeer onzer een wilde worden en zozeer wilde afdalen in ons menselijke vlees dat aan de zonde gelijk is, opdat hij onze zaligmaker zou zijn, om ons te verlossen van alle schuld en vloek en straf, om ons te bereiden, ons die kinderen zijn van de duisternis, plaats in het eeuwige licht, ons die geboren worden als kinderen des toorns, kinderen van uw goedertierenheid, kinderen Gods. Heren, laat dat evangelie vanavond mogen klinken. Geef uw dienstknecht de genade dat u ook ditmaal een stem ontvangt om te spreken en geleid door uw Heilige Geest dat woord zo mag verkondigen dat de hele gemeente het verstaat en dat de gemeente meer meekomt in het onderwijs dat vanavond van uwentwege wordt gegeven. Och, laat er in het midden van de gemeente hart mogen zijn voor de Heere Jezus. En laat er oog mogen zijn voor zijn schoonheid en oor mogen zijn voor het onderwijs dat van hem spreekt. En laat in dat alles zich openbaren de liefde die uit u is en die u uitstort in het hart van de mensenkinderen. Want het is juist die liefde die immers begeert te kennen, meer en meer te kennen liefde, die geen genoegen meer neemt met het ten dele, hoezeer het daar ook tijdelijk zijn vreugde in kan vinden, maar die zoekt te kennen zoals we gekend zijn. Laat de Heere Jezus vanmiddag, vanavond in ons midden worden aangeprezen en voor ogen geschilderd, in al zijn schoonheid als de minste der mensen, in al zijn heerlijkheid als de man van smart in al zijn majesteit, als die heiland die een dienstknechtsgestalte heeft aangenomen. Heilige Geest, het is toch uw werk heel in het bijzonder om het uit Christus te nemen en het ons te verkondigen, om de Heere Jezus te verheerlijken. En wij doen een beroep op u op deze zondag na Pasen, of u dat vanavond in ons midden ook zou willen doen, op en onder de kansel. Of u dat zou willen doen in de harten van een die naar u niet vraagt, opdat hij naar u leert vragen. In de harten van anderen die van ver staan, opdat ze als het ware dichterbij worden getrokken om te vallen aan de voeten van deze koning. In de harten van een bekommerde, opdat ze de vreugde van het heil mogen ontdekken. Ja, Heere, u kent ons allemaal. En u weet van al onze omstandigheden. En u weet met wat voor gedachten we in de kerk zitten. Maar wilt u vanavond onze gedachten gevangen nemen onder uw woord. En ons vanavond de Heere Jezus Christus doen zien en doen overhouden als uw enige, maar ook uw afdoende antwoord op al onze vragen. Uw enige, maar afdoende uitzicht in al onze nood. Ja, laat de Heere Jezus Christus groot worden voor een ieder van ons. En geef dat ook de kinderen en de jonge mensen boodschap meekrijgen voor hun leven. Zegen ons, zegen hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, later via de band. Laat uw aangezicht ook daar in eenzaamheid mogen lichten, Heere. En laat het ook daar ervaren worden dat de boodschap van de menswording van de Heere Jezus ook juist zegt dat u ons opzoekt waar wij zijn. En dat we dan nooit te ver weg zijn, omdat u komt in de uithoeken van het bestaan en in de uithoeken van de wereld. Omdat u weet waar ze wonen die naar u hunkeren en die om u verlegen zijn. Ja, omdat u zelf verlegen maakt naar hem. Wij bidden u, Heere, voor degenen die een bijzondere zegen nodig hebben. U kent ze in ons midden. Daar zijn er weer namen we niet noemen, maar wie leven getekend wordt door zorg en door verdriet, door leed en door strijd, door allerlei moeite, allerlei gebieden. Vanavond willen we in het bijzonder de namen van hen die we noemden voor uw aangezicht neerleggen. U hebt ons maanden gegeven, Heere, dat het in dat opzicht heel rustig was in het midden van de gemeente. Dat was een bijzonder voorrecht en we mogen uw naam daar wel ootmoedig voor prijzen. Maar nu weet u van zorgen die er zijn en u weet van alles wat er schuil gaat achter elke naam. We denken aan broeder Terbeek en we vragen u of u hem rust en geduld wilt geven om te wachten op herstel. We bidden of u onze zuster van de Poel wilt opzoeken die alweer op de Paas moest worden opgenomen. U kent haar in haar spanning en in haar depressies en u bent de enige die een echte heelmeester bent. Die weet wat goed is voor haar en voor haar gezin. En we doen een dringend beroep op u, Heere, of u genezen wilt. Of u haar geest ook die rust wilt geven en die overgave aan u. Waardoor het mogelijk wordt om thuis te zijn en de plaats in het gezin in te nemen. En gedenk ook haar gezin. We bidden u, Heere, voor zuster van Twillert. Die een hele operatie moest ondergaan. En u weet hoe moeilijk dat voor haar was, waar ze nog zo jong is. En zulke andere plannen en zulke andere verwachtingen nog had. Heere, wat is het dan groot wanneer we overgave mogen krijgen aan u. En wanneer we door uw genade ook door een operatie worden heen geholpen. En als ze nu zwak is, Heere, wilt u dan haar krachten vernieuwen. En als ze nu ziek is, wilt u dan genade genezen en haar geven dat ze straks met nieuwe krachten en met nieuwe moed haar plaats in het midden van het gezin en van de gemeente mag innemen. Wij bidden u voor dat ene kleine kindje van onze broeder en zuster Hop. Heren, ze mochten de anderen mee naar huis nemen. En de zorgen zijn ook niet zo heel erg groot, maar toch ervaren ze er al iets van. Dat het ontvangen van kinderen ook betekent het ontvangen van verantwoordelijkheid, het ontvangen van meer zorgen in het leven is. Wil die zorgen beschamen en naar de trouw van uw verbond ze spoedig hier voor uw aangezicht brengen, rondom het doopvond. Wij denken aan broeder Muis. Heren, u gaat met onze broeder sinds vorig jaar wel een hele moeilijke weg. Met hem, met zijn gezin. En nu hij voor een nieuwe ziekenhuisopname staat, willen we hem en de zijnen bijzonder aan u opdragen. U weet hoe zwaar die weg vaak is, door de handicaps die een gevolg zijn en blijven van het ongeluk. Handicaps, wat betreft zijn rug, wat betreft het gezichtsvermogen. En dan morgen weer die operatie, Heere, zegen hem. En wil kon het zijn geven dat er in deze weg toch wat verlichting mag worden geboden. Wilt u hem vooral doen ervaren dat u naar hem omziet en dat u met hem meegaat. En laat dan ook zijn vrouw en kinderen dat mogen merken. Opdat ze in deze weg toch mogen merken, de Heere denkt aan ons. En ook al gaat hij omwegen in ons leven, het zijn toch wegen naar het doel, wegen naar zijn raad. Heere, gedenk ze, heel in het bijzonder. Wilt u onze zuster Huigen opzoeken, Heere, in wier hart de onzekerheid leeft en in wier lichaam de pijn wordt ervaren, terwijl de dokter nog maar niet weet hoe het is. Heere, wilt u zelf geven dat, middelen, dat de weg wordt gezien, dat de kwaal wordt ontmaskerd, dat middelen kon het zijn worden aangereikt tot genezing. Maar wat is het groot als u in dat alles op bezoek komt en laat merken dat u weet waar we zijn en wie we zijn. We dragen broeder Malenstein aan u op. En we vragen u of u ook hem in deze weg wilt gedenken ten goede. Of u in deze weg ook mag ervaren dat u tot zijn hart wilt spreken van het heil dat in de Heere Jezus Christus alleen is. Zegen, zuster van de groep in de Lichtenberg. Heere, u maakt het de laatste maanden naar omstandigheden wel met onze zuster, zodat een operatie waarvan sprake was, kon worden uitgesteld. Maar nu was er toch weer een stukje problematiek en ze moest weer naar het ziekenhuis. Heer, u geeft onze zuster veel genade, zodat ze veel mag getuigen van uw nabijheid. Laat ze dat ook nu mogen ervaren en maak het ook nu met haar wel naar ziel en lichaam beide. Wij bidden u samen, barmhartige God, ook voor hij die de harder. U weet van de spanning en van de onrust die er is gekomen in het hart van haar en van haar ouders en van de familie en van ons allemaal. U weet wat de dokters zeggen over de aard van de kwaal. U weet hoe er gezocht wordt naar de beste weg om haar te helpen. En samen komen we tot u die de grote heelmeester bent. Voor wie er geen verschil is tussen grote en kleine kwalen, omdat u maar een woord hebt te spreken en de gezondheid die reist. En wij vragen u, barmhartige Heere, wilt u de dokters de wijsheid geven om de goede weg aan te wijzen? En wilt u ze van de middelen voorzien om die weg ook te gaan? Opdat kon het zijn voor hij die straks weer volledige genezing mag zijn en ze verder mag als een beweldadigde. En laat in deze weg er veel vertrouwen in haar hart worden gewerkt door de Heilige Geest. Die doet zien op u die de overste leidsman bent. En gedenk in dat alles, ook haar vader en moeder en de hele familie. En hoor naar het gebed van ons allemaal rondom dit dooplid van de gemeente. We danken er u voor dat u het met Anja de Graaf goed maakte, dat de berichten positief mochten zijn, en dat Anja al zo voorspoedig weer thuis mocht komen. Heere, u hebt een arm met macht. Laat ook dat in haar leven een spoor mogen trekken. En gedenk ons zo met z'n allen. Ieder persoon wil in alle nooddruft heerlijk voorzien in de Heere Jezus Christus, die in deze wereld vol zonde en ziekte, vol moeite en verdriet, mens wilde worden om ons mensen en om onze zaligheid uit genade. In de vergeving van onze zonde vragen we dat. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen uit de lofzang van Zacharias, de versen 1, 4 en 5. Lof zij de God van Israël. En wat er verder volgt, lofzang van Zacharias 1, 4 en 5. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 118, vers 11, 118, het 11e vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer er over zondag 14 van onze Heidelberger catechismus wordt gepreekt, dan wordt meestal heel sterk de nadruk gelegd op wat deze belijdenis zegt over de goddelijke natuur van de Heere Jezus Christus. En dat is alleszins begrijpelijk als u bedenkt dat de moderne theologie van onze dagen heel sterk die goddelijke natuur van Christus ontkent. En wel spreekt van de Heere Jezus als mens onder de mensen, de timmermanszoon, de Messias van Nazareth. Maar niet gelooft dat hij is de enige geboren zoon van God. En tegen die achtergrond is het nodig om de gemeente elke keer weer te wapenen en te zeggen, gemeente, er is geen zaligheid als Jezus niet is God uit God. Maar in verband met het feit dat ik een paar weken geleden vanuit zondag 13 op die goddelijke natuur van de Heere Jezus toch met u ook al wat de nadruk mocht leggen, wil ik vanavond graag speciaal aandacht vragen voor de betekenis van de menselijke natuur van de Heere Jezus. Niet dus omdat dat eerste niet belangrijk is, want de lofzang die blijft. De Heere Jezus is God en mens. En ook niet omdat het nadenken over die goddelijke natuur van de Heere Jezus overbodig is, want elke keer weer moeten we gewapend worden tegen die dwaalleer. Maar er is ook een andere kant. En dat zien we het meest duidelijk als we even teruggaan naar de geschiedenis van de reformatie. Die reformatoren, ik heb u dat wel eens vaker verteld, die hadden te strijden op twee fronten. Niet alleen op het front van Rome, dat weten we natuurlijk allemaal, met die brandstapels en alles, maar ook op het front van de wederdopers. En dat was wel een andere strijd, want die wederdopers die werden net zo hard vervolgd op hun beurt als de mensen van de reformatie. Maar het was evenzeer een strijd die tot inzet had allerlei ketterse dwalingen. Op allerlei punten weken die wederdopers af van de leer die naar de godzaligheid is van de Bijbelse leer, op punt van de kinderdoop uiteraard. Maar ook op het punt van de rechtvaardiging die praktisch opging in de heiliging. Op het punt van de leer van de kerk en van het verbond. En op het punt van de plaats van de gelovigen in deze wereld. Maar de reformatoren die ontdekten hoe langer hoe meer de kern van de dwaling van de dopers. Waaruit al dat andere tevoorschijn komt. Die zit uiteindelijk op het punt waar het in zondag 14 om gaat, om de menswording van de Heere Jezus, want die dopersen die zeiden, dat lichaam van de Heere Jezus, dat is bij de geboorte al een heilig lichaam. Dat vlees van de Heere Jezus, dat bij de geboorte al hemelsvlees, dat hij vanuit de hemel heeft meegekregen, niet dat vlees aan dat daar zonde gelijk, niet dat vlees van ons mensen. Heilig vlees. Een heilig hemels lichaam. En ze hadden daar uiteraard hele goede bedoelingen mee. En ze hadden hele sympathieke achtergronden voor die opvatting, gemeente. Maar alles met alles moet je zeggen, ze deden op die manier toch tekort aan de Heere Jezus en aan zijn werk. Ze deden tekort aan de diepte van zijn werk, zijn nederdaling in ons menselijke vlees en aan de hoogte van de genade van God die in de Heere Jezus Christus is geopenbaard. En ze misten daardoor de vastheid van het Bijbelse geloof in de Heere Jezus die onzer een is geworden. En het is de bestrijding van die doperse leer die nou op allerlei manieren doorklinkt voor de goede verstaander in zondag 14. Op dit punt ging het niet zozeer en niet allereerst tegen Rome, maar vooral tegen hen. Tegenover die doperse leer die vandaag nog niet uitgestorven is, maar die eigenlijk als een soort parasiet altijd meekomt in het spoor van de kerk van alle eeuwen en die je vandaag de dag tegenkomt in de Pinksterbeweging, in allerlei evangelische groepen. Maar ook, en dat moet u niet vergeten, op de uiterste rechterflank van de gereformeerde gezindte, waar die doperse gedachte van de scheiding van natuur en genade, van die scheiding tussen een oude mens die zich moet doodzondigen en die nieuwe mens die genade kent, tot in het uiterste op een trieste manier wordt doorgetrokken. En daarom is het noodzakelijk, gemeente, dat willen we reformatorisch, nee, willen we bijbelschriftuurlijk geloven. Dat we zullen leren geloven in het woord dat vlees geworden is. En Luther heeft het op zijn typisch plastisch Lutherse manier al gezegd. Hoe dieper de Heere Jezus Christus in de prediking in het vlees getrokken wordt. Hoe rijker ook het evangelie van de vrije genade wordt. En hoe sterker de verwondering zal zijn. Van die mens die ontdekt dat het ganse heil buiten hem in deze Heere Jezus Christus ligt. En die het gaat zingen met dat oude kerstlied komt. Verwondert u hier mensen. Ziet hoe dat u God bemint in deze Heere Jezus. God en mensen die aanvaard heeft deze staat. Wordt heel schriftuurlijk beleden in zondag 14 gemeente. Gods zoon is mens geworden. We ontdekken hij is ten eerste de zoon van Maria. Ten tweede de zoon van David. En ten derde de zoon van Adam. Gods zoon is mens geworden. Hij is zoon van Maria. Zoon van David. Zoon van Adam. We beginnen vanavond, gemeente, weer met een nieuw onderdeeltje van onze Heidelberger catechismus. De grote lijn, die kent u natuurlijk wel. Die drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. Waarvan we nu al sinds zondag 5 en nog tot zondag 31 in het tweede stuk zitten, dat van de verlossing. En u weet ook wel dat dat stuk van de verlossing voor een groot deel wordt beheerst door de belijdenis van het ware zaligmakende geloof. En de inhoud van dat geloof die aan de orde wordt gesteld vanuit de 12 geloofsartikelen. En bij de behandeling van die geloofsbelijdenis zijn we inmiddels gearriveerd bij de tweede persoon van het goddelijke wezen. God de Zoon, wiens persoon we hebben zien oprijzen aan de hand van zijn namen. En over wiens werk we vanaf zondag 14 tot en met zondag 19 mogen gaan nadenken. En dat werk van de Heere Jezus Christus, waarmee we dus vanavond een begin samen willen maken, dat is weer onder te verdelen in een tweetal staten, zoals we dat noemen. Moet u niet zeggen, ja, maar dat is toch een beetje moeilijk en een beetje een ouderwets woord en daar snapt vandaag niemand meer. Dus laten we het maar gewoon hebben over het leven van de Heere Jezus, want dan zeg je toch wat te weinig. De staat van de Heere Jezus, dat wil zeggen de rechtspositie waarin de Heere Jezus staat tegenover het goddelijke gericht. En dat woord staat, dat kent u trouwens ook wel. Als je je belastingformulier moet invullen, dan wordt er onder andere gevraagd naar je burgerlijke staat. En dan weet iedereen dat ermee bedoeld wordt of je getrouwd of ongetrouwd bent. Ben je in de huwelijkse staat verbonden of ben je ongehuwd? En als een rechter voldoende aanklachten en voldoende gronden heeft gevonden om een beschuldiging tegen iemand in te dienen, dan stelt hij zo iemand in staat van beschuldiging. Die staten van de Heere Jezus, ik zei dat al, dat zijn er twee. En wat ik nou vertel, dat weten de belijdeniscategezanten die vanavond in de kerk zitten en die dinsdagavond het onderzoek voor de kerkenraad moeten ondergaan. Die weten dat natuurlijk al op een prikje, dat is gesneden koek voor ze. En misschien dat degene van de vorige jaren zeggen, we hebben een mooie repetitie, een herhalingsoefening, dat is nooit verkeerd. Die staten van de Heere Jezus, dat zijn er dan ook twee. De staat van de vernedering en de staat van de verhoging. En die belijdenis, die gronden wij op wat we gelezen hebben in Filippenzen 2. De staat van de vernedering, dan staat de Heere Jezus als een beschuldigde voor het gericht van God. En in de staat van de verhoging, dan staat hij als een vrijgesprokene voor het gericht van God. Maar vanavond maken we dus, en nou zijn we op het punt waar we wezen moeten, een begin met de staat van de vernedering. En die begint, zo lezen we hier, met de ontvangenis en de geboorte van de Heere Jezus. En ook dat kunt u weer zo lezen in Filippenzen 2, waar we immers gelezen hebben van de Heere Jezus, die in de gestaltenis Gods zijnde het goden even gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf vernietigd heeft, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en een mens geworden zijnde. En als u zegt, zijn er nog wat meer bewijzen in de schrift, dan denk ik bijvoorbeeld aan wat we lezen in 1 Korinthe 8, waar die bekende kersttekst staat: gij kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was, opdat hij door zijn armoede u rijk zal maken. En je zal vooral ook kunnen denken, gemeente, aan de machtige inzet van het Johannes-evangelie. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond. Nou, daarover gaat het nou, gemeente, wanneer in vraag 35 de vraag wordt gesteld: wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? En als je daar dan een antwoord op wilt gaan geven, dan ontdek je dat dat inderdaad een belijdenis is die gemakkelijker gezegd is dan dat die uitgelegd kan worden. Of liever gezegd, laat ik maar met de deur in huis vallen, gemeente, en zeggen van dat kan ik niet verklaren. En als u dat van mij vanavond zou verwachten, gemeente, dan slaat u mij veel te hoog aan. Want hoe zou ik dat nou kunnen verklaren als de mensen die er vlakbij betrokken zijn geweest dat ook niet hebben gekund? Maria, die is er toch het meeste bij betrokken geweest. Maar Maria, die heeft er ook niks van gesnapt. Die heeft ook gezegd, toen die engel zei, dat heilige dat er nu geboren zal worden, dat zal God zo genaamd worden. Toen zei Maria, maar hoe zal dat zijn? Want ik beken nog geen man, ik heb nog geen gemeenschap, geen omgang met een man. En Jozef die snapt er ook niks van, want als die op dat duistere geheim stuit dat zijn meisje Maria, zijn ondertrouwde vrouw, in verwachting blijkt te zijn, dan is er voor Jozef maar één oplossing, en dat is dat Jozef zegt, nou is er een ander in het spel. En dan houdt hij zoveel van zijn meisje dat hij zegt, dan ga ik er liever vandoor dan dat ik Maria te schande maak. Maar andere oplossing weet hij er ook niet voor, er moet een ander wezen. En de engelen die de geboorte van de Heere Jezus aankondigen, die verklaren het ook niet, die verkondigen het alleen maar. En de herders die dat kind in de kribbe hebben zien liggen, die maken bekend wat ze van dat kind gehoord hebben, maar verklaren kunnen ze het ook niet. En later als hij gaat optreden in Capernaum en in Nazareth, dan kunnen ze het ook niet verklaren. Je kunt eigenlijk maar twee dingen doen, gemeente, met die belijdenis van de ontvangenis en de geboorte van de Heere Jezus, Gods Zoon uit de maagd Maria. Je kunt die boodschap met een levend geloof geloven. Dat wil zeggen aanvaarden wat je gehoord hebt. Aanvaarden wat van dit kind gezegd wordt. En je kunt het natuurlijk ook niet geloven. Zoals die mensen in Nazareth die op een gegeven ogenblik zeggen, ja, maar is deze niet de zoon van de timmerman, Jozef? En zijn ze moeder en zijn broers niet onder ons bekend en wonen ze hier niet. Maar je kunt deze belijdenis dus, gemeente, in elk geval nooit verklaren. Je kan er belijdenis van doen zoals we dat gedaan hebben met de woorden van Isaia. Die spreekt van God uit God. Die ons vlees heeft aangenomen uit de maagd Maria en een mens geworden is om ons mensen en om onze zaligheid. Je kan ervan zingen, gemeente, zoals moeder Maria ervan gezongen heeft in de lofzang waarmee we aan het einde van de dienst willen instemmen. Hoe heilig is zijn naam. En zo gebeurt het dan eigenlijk ook in zondag 14, gemeente. Zondag 14 is geen verklaring van dat onverklaarbare geheim van God die mens werd en God bleef. Maar het is een belijdenis die een lofzang is, de eeuwige God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, en die de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Kort samengevat, hij blijft wat hij is, ten volle God, en hij wordt wat hij niet is, ten volle mens, God en mens in één persoon. Hij wordt mens. Net zoals wij. Dat betekent, jongens en meisjes, als je de Heere Jezus in de wieg had zien liggen, dan had je net zo'n soort baby in de wieg zien liggen, zoals je die ook om je heen in de kring van de familie of van de buren er misschien wel eentje vindt. En als de Heere Jezus vanavond hier in de kerk had gezeten, dan was er op geen enkele manier iets geweest waardoor hij was opgevallen en zich onderscheiden had aan de anderen. Er is eigenlijk maar één punt waarop de Heere Jezus zich onderscheidt van de andere mensen. Hij was zonder zonde. En als je zegt, wat betekent dat nou? Dan kan ik dat aan de kinderen in de kerk het beste duidelijk maken, denk ik. Want dan zeg ik tegen die kinderen, fijn dat er vanavond ook nog een aantal zitten. Dan zeg ik tegen die kinderen, als jullie straks naar bed gaan, dan ga je natuurlijk bidden. En dan bid je straks voor je bed. Boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Moet je dat bidden? Jazeker. Want je doet nog wel eens wat iets dat niet goed is, hè? Iets dat verkeerd is in de ogen van de Heere. En vader en moeder die kunnen hun knieën op dat ogenblik buigen en die moeten het ook maar met je meebidden. Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Nou, dat hoefde de Heere Jezus nou niet. Want hij deed nooit iets boos. En ze hebben tegen jou thuis gezegd, weet je waar je om vragen moet? Dat je maar vroeg een nieuw hartje van de Heere mag krijgen. Waarin de Heere met zijn geest wil wonen. Dat hebben Jozef en Maria tegen de Heere Jezus nooit hoeven te zeggen. De Heere Jezus die hoefde niet wederom geboren te worden. Maar verder gemeente was de Heere Jezus echt helemaal mens. Hij had geen hemels lichaam, hij lag daar niet in de kribben met een stralenkransje om zijn hoofd, zoals je dat op alle plaatjes soms ziet. En hij liep niet rond te wandelen met een heel prachtig lichaam en met een geweldige bijzondere kracht en met een bijzondere uitstraling. Er was geen gedaante nog heerlijkheid. Hij werd vlees, zegt de Bijbel. En dat woord dat moet u in zijn volle diepe zin maar nemen gemeente. Want daar staat er in de grondtekst een woord dat ook gebruikt wordt door iemand die naar de slager gaat. En die daar een stuk vlees aan de haak ziet hangen. En die zegt van dat vlees wil ik graag een kilo. Dat staat er. Als het erom gaat dat Jezus ons vlees heeft aangenomen. Gods zoon. Hij wordt niet een zoon van de goed geschapen Adam gemeente. Maar hij wordt een zoon van de gevallen Adam. Met de gevallen menselijke natuur. Als ik het misschien nog wat scherper mag zeggen zonder dat ik oneerbiedig wil zijn. Maar wel opdat het duidelijk mag worden gemeente hoe diep de Heere Jezus Christus in ons vlees is afgedaald. Ik had het net over dat vlees van de slager. Maar dat is eigenlijk nog niet het goede beeld. Want dat is vlees waarvan we zeggen dat wil ik wel graag. En dat zet moeder we graag op de tafel. En daar eten we smakelijk van. Maar het gaat eigenlijk om weet u wat voor vlees gemeente. Als je de deur van de slagerswinkel open doet. Dat je zegt wat stinkt het hier. Je zegt, ja, maar dat vlees, dat is bedorven. Dat vlees, dat is verrot. Dat hoort op ene plek maar thuis, onder de grond. En als de Bijbel de Heere Jezus de Zoon des Mensen noemt, dan staat er in het Hebreeuws, waar al die teksten van zijn afgeleid, dan staat er nooit dat hij is de Ben-Adam, de zoon van Adam, de door God goed geschapen mens. Maar dan staat er altijd de Bar-Enos, de zoon van Enos. En misschien zit er wel iemand in de kerk die weet wat Enos betekent. Enos betekent ook mens. Maar niet de door God geschapen prachtige mens, kroonjuweel van de schepping. De mens zoals hij door de zondeval geworden is. Enos, weet u wat dat betekent? Dat betekent eigenlijk nietigheidje. Zoals wij dat soms zeggen als er een heel klein babytje geboren wordt. En het ligt in de wieg en je moet eigenlijk zoeken om te ontdekken waar het ligt. Dan zeg je, het is bijna niks. Nou, dat betekent Enos, het is bijna niks. De broze mens, de nietige mens, de vergankelijke mens. De mens die aan de gevolgen van de zonde onderworpen is. En Jesaja die had het trouwens al gezegd tegen Israël. Geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen dat we hem zouden begeerd hebben. Veracht onwaardig stonden de mensen. Wij dachten dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. En nou zitten wij dus met die vraag. En hoe kon dat nou dat de Zoon van God, God uit God, zo'n mens werd? Dat vlees van ons, dat verdorven menselijke vlees, aangenomen. En ik zei straks al, gemeente, ik kan het niet verklaren en dat ga ik dus ook niet proberen. Ik kan alleen maar naspreken wat de schrift mij voorzegt. En dan zegt de schrift, dat is nou zo gegaan dat de Heilige Geest door een wondergeheim van God beslag heeft gelegd op en gebruik heeft gemaakt van de schoot van het meisje Maria uit Nazareth. En de Heilige Geest kon van haar moederschoot gebruik maken omdat zij, terwijl ze toch al een ondertrouwde vrouw was, niet vooruit had gegrepen op het huwelijk. Geen gemeenschap nog had gehad met Jozef. Tussen twee haakjes, er zijn wel eens jongelui die zeggen tegen me, dominee, waarom moet je nou eigenlijk wachten totdat je trouwt, als je nou toch eigenlijk van elkaar houdt? Van alle antwoorden die ik daarop zou kunnen geven, gemeente, daar gaat het natuurlijk vanavond niet om. Is er één antwoord dat vanavond naar ons toe komt? En dat antwoord dat hoor je elke zondagmiddag. Wanneer wij belijdenis doen van de Heere Jezus, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Elke keer als dat woordje maagd klinkt in de kerk, is dat een vraag aan een meisje met verkering hier in ons midden. Zou de Heilige Geest jou hebben kunnen gebruiken? Of heb jij jouw schoot al aan die ander gegeven? Die ander die daar nog geen recht op heeft? Of zou jij misschien niet eens in verwachting kunnen raken? Omdat jij nou al allerlei voorbehoedmiddelen gebruikt om ongestraft je gang te kunnen gaan. En elke keer als dat woordje maagd klinkt in de belijdenis van de 12 artikelen, dan is dat een vraag aan een jongen hier in de kerk. Zeg eens, zou de Heilige Geest jouw vriendin daarvoor hebben kunnen gebruiken? Om de moeder van de Heere Jezus te worden? Of heb jij al genomen wat de Heere jou pas wil geven op zijn tijd? Dat is ook iets om over na te denken, gemeente. Dat is ook een boodschap die vanavond naar ons toe komt. Maar het gaat vanavond natuurlijk om die andere vraag. Hoe is dat nou mogelijk geweest dat de Heilige Geest, Gods Zoon, deed geboren worden uit de maagd Maria? En dan zeg ik tenslotte, gemeente, dat is een wonder. Dat is het grootste wonder van alle tijden. Dat is het wonder dat God in dit leven heeft gedaan. Niet voor niks hebben we gelezen dat de profeet het al getuigd heeft. Zijn naam is wonderlijk. Dat is niet na te gaan. Elke geboorte is uiteindelijk een wonder. Iets verrassends, iets groots. Maar dit, het wonder van God. Gods zoon, Maria's zoon is geworden. Dat hij geboren is uit de maagd Maria. En dat woordje uit, dat moet u ook goed verstaan, gemeente. Want dat betekent niet zoals die wederdopers je dat willen doen geloven. Die immers zeggen dat de Heere Jezus een hemelslichaam heeft gekregen. Dat heeft hij meegekregen, zeggen ze, vanuit de hemel. En waar moest Maria voor dienen? Maria was alleen maar een soort sluis. Waar de Heere Jezus doorheen moest. Maria, dat was alleen maar een soort doorgeefluik. Waardoor de Heere Jezus met zijn hemelse lichaam op deze aarde kwam. Zo is het niet. Hij is niet geboren door de maagd Maria. Niet via de maagd Maria. Maar uit de maagd Maria. Hij heeft haar vlees en bloed aangenomen. En zo is hij mens geworden. Geen hemelsvlees, ik zeg het nog maar een keer. Vlees aan dat van de zonde gelijk, zegt de apostel met alle nadruk. En hij heeft dat aangenomen. Kijk, als u de 12 artikelen ernaast legt, dan wordt er in passieve zin over gesproken. Dan wordt gezegd, hij is ontvangen geworden, hij is geboren geworden. Maar hier, en dat is Bijbelse taal, wordt gezegd, hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. De geboorte van de Heere Jezus Christus, gemeente, was daad van de Zoon van God. Hij heeft erom gevraagd. Kom wel eens mensen tegen die zeggen, ik heb er toch niet om gevraagd om geboren te worden. Ik wil eigenlijk helemaal niet leven. Het zal wel niet dat je er niet om gevraagd hebt, maar God heeft er een bedoeling mee. Hoe het dan ook allemaal in je leven ligt en hoe het dan ook allemaal in je leven gaat. God heeft er een bedoeling mee. Maar de Heere Jezus heeft erom gevraagd. Heeft tegen zijn Vader in de hemel, ik zeg het met alle eerbied, maar een beetje simpel vanavond, gemeente. Heeft tegen zijn Vader in de hemel gezegd, ik wil zo'n menselijk lichaam. Om daar in de zonde van mijn volk aan het kruis te kunnen laten spijkeren. Ik wil dat menselijke vlees. Om op die manier de borg te kunnen zijn van een zondaarsvolk. En ik wil dat menselijke bloed in mijn aderen. Om dat te kunnen storten tot een verzoening van de zonde. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Weet u waarom, gemeente, opdat vanavond hier in de kerk het evangelie zou kunnen worden verkondigd. Dat die die geen zonde gekend nog gedaan heeft, zonde voor ons is gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En toen hij voor ons tot zonde gemaakt was en die zonde in zijn lichaam had opgenomen. Toen heeft hij die zonde in zijn lichaam aan het kruishout laten spijkeren. Dat is het. Kind in de kribbe dat ons op deze zondag na Pasen gepredikt wordt, gemeente. Dat ligt daar in de kribbe en dat doet net als andere kinderen dat ook doen. Als hij wakker is, dan ligt hij wat met de handjes te spartelen. Maar als de Heer Jezus zijn handen zo al spartelend uitsteekt, dan steekt hij ze uit, gemeente. Naar de schuld van zijn volk. Want daar in de kribbe, daar in de schoot van moeder Maria, daar heeft hij zich al in de staat van de beschuldiging laten stellen. Dat is niet pas gebeurd in de hof van Caiaphas toen ze het verklaarden dat hij des doods schuldig was. En dat is niet pas gebeurd bij Pilatus toen hij werd overgegeven om gekruisigd te worden, gemeente. Maar toen hij nog in de schoot van zijn moeder was, toen hij nog in de kribbe lag, toen stond hij al onder de beschuldiging van de zonde. Want toen was de staat der vernedering begonnen. Toen was hij al dat lam dat de zonde der wereld op zich neemt en dat die zonde wegdraait. En we hopen een volgende keer te zien wat een rijke troost dat mag zijn, gemeente, vanaf het begin van ons leven. En het avondmaalsformulier dat haakt er zo prachtig bij aan. Als we daar lezen, hij heeft de last van onze zonde en van de toorn van God. Van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. En zo wordt het een wonderlijk evangelie, gemeente, dat de Zoon van God ook is de Zoon van Maria. En het is een vernederend evangelie, want dat evangelie dat zegt dat hij zo geboren is onder de schuld en onder de vloek waaronder wij allemaal van nature liggen. Kijk, gemeente, nou snapt u wel dat mensen aan die boodschap willen ontkomen. Want dat vernederen, dat ligt ons natuurlijk helemaal niet. En dan kun je er op een brute manier aan ontkomen zoals de moderne theologie dat doet. Die zegt, ach wat maagdelijke geboorte. De Heere Jezus is natuurlijk alleen maar een kind uit het gedwongen huwelijk van Jozef en Maria. En als ze het nog een beetje grover willen maken, dan zeggen ze dat is een gevolg van een verkrachting door een verdwaalde Romeinse soldaat. En je kunt het op een veel fijnere manier, gemeente, ontkennen door op de manier van Rome Maria te maken tot een medemiddelares van alle genade. En zo Maria dus de mens een plaats te geven in dat verlossingswerk van de Heere Jezus. En je kunt het op een vrome manier doen, gemeente, zoals de dopersen dat deden en dat doen door te spreken van het hemelse vlees van de Heere Jezus Christus. Maar kijk, als dat hemelsvlees is, gemeente, als dat vanaf het begin een nieuwe schepping is, gemeente, dan veroordeelt me dat niet, dan maakt mij dat niet tot vlees van de slager, tot bedorven vlees, dan wijst dat niet op een totale en radicale verdorvenheid, dan biedt dat ruimte voor de vrije wil van de mens die immers geen erfzonde heeft gedaan. En dat betekende dat ik zelf de Heere Jezus kan aannemen en dat ik mezelf kan veranderen en dat ik mijn hart aan de Heere kan geven. En dat betekent dat, gemeente, dat er een prediking mag komen waarin de heiliging de plaats inneemt van de rechtvaardiging. En de heiliging, dat is iets dat ik zelf doe. Ik die mij bekeer. Nu is het met ons. Horen wij die boodschap van de totale verdorvenheid er nog in, gemeente, wanneer wij belijdenis doen van de geboorte en de ontvangenis van de Heere Jezus uit de maagd Maria? Horen we de radicale veroordeling die doorklinkt in die woorden mens? En dan wordt er eigenlijk iets gezegd waarvan je zegt, je hebt er een vieze smaak bij in de mond, mens. Te vies om aan te pakken. Dat is een mens. Vlees. En dan knijp je je neus erbij dicht. Verkocht onder de zon. Aan de verdoemenis onderworpen. En kennen wij daarom de noodzaak, gemeente, van de toegerekende gerechtigheid die ons geschonken wordt, omdat die door een ander verworven is. En hebben wij ontdekt, gemeente, dat het noodzakelijk is om als een goddeloze gerechtvaardigd te worden, om niet op kosten van een ander? De Zoon van Maria, dat is Gods Zoon, die zonde voor ons is gemaakt, die in de staat van de beschuldiging is gesteld, om zo te voldoen aan Gods gericht. Gemeente, hebben wij voor onszelf al een antwoord gekregen op die vraag, wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Hebben wij het al geleerd om dat antwoord van de kerk van alle eeuwen over te nemen, die het in Nicea zo heerlijk beleidt, dat je elke zondag die belijdenis zou willen gebruiken om ons mensen en om onze zaligheid? Daarom heeft hij ons vlees aangenomen, daarom is hij mens geworden. Is dat uw antwoord, dat hij voor mij in de staat van de beschuldiging is gesteld, opdat ik om zijnentwil zou worden vrijgesproken, dat hij voor mij vernederd is, opdat ik door hem verhoogd zou worden? Is er dat antwoord, gemeente, dat de kinderen rond kerst zingen, in dat eenvoudige versje? Ook voor mij hebt gij uw rijkdom ontzegd, werd ge in stro en in doeken gelegd. Dat is het eerste, gemeente. Maria's zoon, dat is Gods zoon, die in de kribbe zijn kinderhandjes uitsteekt om de schuldbrief te ontvangen die wij in onze handen hebben. En we hebben nog maar net Pasen gevierd, gemeente. Er is nog niemand van ons die aan kerst denkt, natuurlijk. Maar het is nou wel duidelijk dat je alleen maar echt kerstfeest kunt vieren, gemeente, als je op die manier de schuldbrief van de Heere hebt thuis gekregen. En als je die schuldbrief hebt gelezen en hebt moeten zeggen, Heere, ik kan die prijs ter ziele, dat rantsoen aan u en tijd nog eeuwigheid voldoen. En dat je vervolgens die brief hebt genomen. En die aarzelend en met bevende handen hebt neergelegd. In de handen van dat kind van Bethlehem. Zaligmaker van zondaren. Kerstfeest, gemeente, dat is het feest van zondaren die in de Heere Jezus een schuld overnemen, de borg leren kennen. En die gaan zien dat hij is afgedaald tot op de bodem van de put waarin wij mensen waren gevallen. Dat hij ons door de zonde ontadelde vlees heeft aangenomen. Ons door het zondige verontreinigde bloed in zijn aderen heeft opgenomen. Dat hij tot in de diepste diepte is afgedaald en vernederd. Om onzentwil. Maar er is meer, gemeente, want de Heere Jezus is niet alleen de zoon van Maria, hij is ook de zoon van David. Met andere woorden, in deze Heere Jezus Christus worden Gods beloften heerlijk vervuld. En ook daar hadden de dopers er geen oog voor, want die schreven het hele Oude Testament af, dat was voor de Joden, dat was al vervuld in de Heere Jezus, dus daar hadden ze verder geen boodschap meer aan. Maar de Heere Jezus is juist een vervulling, gemeente, van de belofte van het Oude Testament. En je kunt de Heere Jezus niet kennen als je het Oude Testament aan de kant schuift. Welke belofte dat dan zijn? Nou, noemt u ze maar. U hebt ze natuurlijk vroeger wel eens geleerd, zo tegen de kerst. Jongens en meisjes, weet je het nog? Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Het is een belofte die in de Heer Jezus toch vervuld is. Die belofte die we samen bezongen hebben met Psalm 132. Ik heb voor mijn gezalfde knecht een licht, een heldere lampen aangericht. Die belofte die we gelezen hebben uit Jesaja 9. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. Belofte, ik noem er nog maar eentje gemeente, maar ze zouden met vele te vermenigvuldigen zijn. Van dat reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Die scheut uit zijn wortels die vrucht zal voortbrengen. En weet u wat dat betekent gemeente? Dat betekent dit, dat je in de geboorte van de Heere Jezus Christus heerlijk, goddelijk en geestelijk onderwijs krijgt aangaande Gods dierbare heilsbelofte. De geboorte van de Heere Jezus Christus gemeente die laat in de eerste plaats ons zien hoe God zijn belofte vervult. Dat doet hij op zijn tijd. Als de volheid des tijds zal gekomen zijn. Het is Gods tijd. En die tijd van God gemeente. Die is er altijd weer als al onze mogelijkheden uitgeput zijn. En wij alleen nog maar onmogelijkheden hebben overgehouden. God vervult zijn belofte gemeente. Zeiden ze vroeger wel in de weg van een afgesneden zaak die hij maakt in het leven van zijn volk. Een afgesneden zaak. Dat betekent dat je zelf de eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen. Dat je zelf staat met de stukken en de brokken. En dat je zegt, nou weet ik er geen weg meer mee. En zo vervult God nou zijn beloften in de Heere Jezus. Want uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Nou, u ziet vandaag de dag na die winterstormen heel wat van die afgekapte bomen aan de kant van de weg. En dan zie je soms die tronken nog in de grond zitten. En dan zeg je, nou, dat wordt ook niks meer. Maar ja, die graafmachines die kunnen niet overal tegelijk zijn om die dingen eruit te halen en ze op een of andere manier maar te verbranden. Met zo'n afgehouwen tronk, waarvan wij zeggen, dat kan alleen nog maar de brand in steken. En de vervallen hut van David, die zal hij weer oprichten. Als Davids huis vergane glorie is geworden. In een paar arme luis mensen in het verachte Nazareth. In het Galilea der heidenen. Dan vervult God zijn belofte gemeente. Op dat moment als de duivel meent dat hij alle reden heeft om te zeggen. Waar blijft de belofte van Gods komst? Als de duivel meent dat hij alle reden heeft om Gods volk te bestrijden en Gods volk in de aanvechting te brengen. Met de twijfel vanuit wat voor ogen is. Dat je zegt, ja maar als ik zie wat er gebeurt, dan kan het allemaal niet meer. En God vervult zijn beloften, gemeente. Altijd in Christus. Dat moet u ook goed onthouden. Dat is verschrikkelijk belangrijk voor het geestelijke leven. Hij vervult ze in hem, want hij is het ware zaad van David. Dat wil zeggen, hij is het die de kop van de slang vermorzelt. En hij is het wiens naam is wonderlijk raad, sterke God. En in hem gaat, en ik noem zomaar weer een paar dingen gemeente, Psalm 72 in vervulling. De koning van het behoeftige volk, de helper van de mensen die geen helper hebben. En op zijn hoofd bloeit de gloriekroon van Davids grote zoon tot in eeuwigheid. En hij is die herder die in zijn arm de lammeren vergadert. En hij is de held bij wie God hulp heeft besteld voor een held, voor zijn volk. En hij is Gods gezalfde die de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. En die de strijd zal aanbinden met de vijanden van God. En naast al die beloften die in hem al vervuld zijn, gemeente, zijn er ook nog zoveel beloften die op vervulling wachten. Dan denk ik aan beloften zoals u die leest in Jesaja 11. Dat spreekt van het vrederijk waarin de koe en de berin samen zullen weiden. En de wolf en het lam samen zullen verkeren. En het kind zal spelen in het hol van een giftige slang. Als er geen kwaad meer zal zijn en geen verderf meer gesticht op de heilige berg. En de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En weer zeg ik, als je dan om je heen kijkt vandaag in deze wereld. En als je om je heen kijkt naar het kerkelijke leven in Nederland. Dan zeg je, Heere God, kan dat dan nog? Zou dat nou inderdaad in deze tijd nog kunnen gebeuren? En dan zegt God, je weet het toch nog wel. Ik vervul mijn beloften op mijn tijd. En dan bid je maar en dan roep je maar op mijn tijd.
En ik vervul ze in hem, want hij is het ware zaad van David. En in hem zijn al Gods beloften ja. En worden ze heerlijk vervuld. En als de duivel vandaag tegen een jongere zegt, mensen, stap toch de wereld in. Want je ziet die kerk, dat is een bijna failliete zaak. En je moet tegen de stroom in als je nog belijdenis doet. Dan zegt dit woord. Dat je die duivel mag verwijzen naar Davids grote zoon en zegt, duivel, hij is het toch die je kop vermorzelt. Hij is het toch die zijn werk zal afmaken. En als dan de twijfel knaagt aan je ziel, dan mag je dat brengen bij hem. En het antwoord zoeken in hem, want hij is de vervulling. Hij zal ervoor zorgen dat al Gods werken volleindigd worden. En als je dat dan ziet, gemeente, is er dan één nood waarin deze Heere Jezus geen uitkomst biedt. Is er dan één vraag waarop deze Heere Jezus geen antwoord heeft? Is er dan één klacht die niet stilt aan zijn voeten? Mag er dan van deze Heere Jezus, het ware zaad van David, niet gezongen worden? Zijn naam is wonderbaar, zijn daden zijn wonderen van genade alleen. Als hij door Israël wandelde, dan riepen de ellendigen op de hoeken van de straten en in het stof bij de poort, Zone Davids, ontferm u mijner. En hij hoorde dat roepen en hij verloste uit al zijn benauwdheid. Want in dat roepen van die naam, Zone Davids, deden ze een beroep op de waarachtigheid van de belofte van God. En dan zeiden ze, u bent het toch, in wie die belofte in vervulling zal gaan, dat de blinden zullen zien en dat de lammen zullen springen als een hert en dat de armen het evangelie zullen horen. En dan zwichtte de Heere Jezus. Want zou hij het spreken en het niet doen, gemeente? In Davids zoon worden al Gods beloften heerlijk vervuld. De belofte van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En dan is er tenslotte nog iets. Want de Heere Jezus is niet alleen de zoon van Maria en is niet alleen de zoon van David. Maar hij is ook de zoon van Adam. Want zo zegt het antwoord van de catechismus, hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Dat wil zeggen, toen de Heer Jezus een lichaam kreeg, toen was dat een lichaam dat net als het onze onderworpen was aan de gevolgen van de zonde. Toen was dat een lichaam waarin ook de kiemen van de ziekte zaten en waarin het zaad van de dood was gezaaid. Toen werd hij ook geboren om te sterven, gemeente. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. En daarom kan hij medelijden met ons hebben. Kan hij met ons medelijden in alle situaties en alle moeite en alle zorgen die er zijn. En als er dan hier iemand in de kerk is die veel pijn moet lijden, dan mag ik hem verkondigen, die zoon van Adam, die weet wat het is om pijn te hebben. Dan hoeft hij alleen maar te denken aan die spijkers die door zijn handen werden geslagen. En die doornen die op zijn hoofd werden gedrukt. En als er één is die zegt, ik ben zo moe dat ik bijna niet meer verder kan, dan is dat de Heere Jezus. Die als de zoon van Adam zegt, dat ken ik van binnenuit. En hij weet wat het is om zwak te zijn. En hij weet wat het is om uitgeput te zijn. En hij weet wat het is, zieke broeder en zuster, hier in de kerk en aan de kerktelefoon. Hij weet wat het is om ziek te zijn, want hij was een man van smarten, bezocht met krankheid. Hij weet wat het is om honger te lijden. Hij weet wat het is om dorst te hebben. Hij weet, eenzame hier in de kerk, wat het is om eenzaam te zijn. Zo eenzaam dat hij het klagen moest. Mijn broederen ben ik vreemd, van elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. En omdat hij de zoon van Adam is, gemeente, had hij ook een menselijke ziel. Dat wil zeggen met menselijke gevoelens. En als er weer eentje uit de kerk op het kerkhof bij het graf staat van zijn geliefd en die voelt de tranen over zijn wangen lopen, dan zegt de Heere Jezus, dat snap ik zo goed. Want ik heb ook staan te huilen bij het graf van mijn vriend Lazarus. En als er dan hier een vader of een moeder is die zo'n leed heeft over kinderen en kleinkinderen die de weg van de Heere niet verkiezen, dan zegt de Heere Jezus, die pijn van u die voel ik in mijn eigen hart. Want ik heb zitten schreien over dat Jeruzalem, omdat het is een weerbarstig volk en ik heb als een moeder hen geprobeerd ze bijeen te vergaderen, maar ze hebben niet gewild. En als u weet wat het is om te toornen over de zonde. En als u weet wat het is om blijdschap te hebben over een zondaar die zich bekeert. En bewogen te zijn over schapen zonder herder. Dan zegt de Heer Jezus, ik ken het allemaal van binnenuit. Want ik heb die bewogenheid en ik heb die benauwdheid. En ik heb die toorn en die blijdschap in mijn eigen hart gevoeld. En als de zoon van Adam is hij geworden onder de wet gemeente. Dat betekent dat hij weet wat het is om door die wet veroordeeld te worden. En als er vanavond hier een in de kerk zit die met dat doemvonnis van de wet op zijn ziel loopt. En die zegt, Heere, wie zal me verlossen van de vloek van de wet? Dan zegt de Heere Jezus, die benauwdheid die ken ik. Want ik weet wat het is om door de wet veroordeeld te worden. En als er vanavond een in de kerk zit die de angst van de hel kent tot in het diepste van zijn ziel. Dan zegt de Heere Jezus, die benauwdheid en die droefenis die heb ik doorgemaakt. En als er een is die zegt, ik lig onder de toren van God. Dan zegt de Heere Jezus, ik weet ervan. En als er een in de kerk zit die zegt, weet je wat mijn grootste benauwdheid is? Dat ik het gevoel heb dat God niet meer naar me omkijkt. En dat God niet meer hoort. En dat God niet meer antwoordt. Dat God me verlaten heeft. En dan zegt de Heere Jezus, daar weet ik ook van. Want ik was van God verlaten. Daarom kan hij medelijden hebben, gemeente. Omdat hij die strijd van binnenuit kent en die aanvechting. Omdat hij weet van die moeite. En omdat hij weet van al dat verdriet. Want hij is de zoon van Adam. De zoon van Enos. Waarachtig mens. Helemaal. Hij begrijpt. De Heer Jezus is geen Superman gemeente die boven alles verheven staat. Een soort geestelijke krachtpatser. De Heer Jezus had gode zij dank zijn lichaam niet vanuit de hemel meegebracht als heilig vlees. Maar hij had een vlees aan dat haar zonde gelijk aangenomen uit de schoot van zijn moeder Maria. En daarom was hij in deze wereld onvolmaakt. Zoals zijn kerk, die immers zijn lichaam op aarde is, onvolmaakt is. En daarom was hij onderworpen aan de gevolgen der zonde. Zoals een volk in deze wereld onderworpen is aan de gevolgen der zonde. En daarom ging hij gebogen onder het tendelen van deze bedeling. Zoals het voor zijn kerk in deze wereld altijd blijft. Tendelen. Gemeente, wat komt de Heere toch dicht bij ons hier. En wat schittert hier die heerlijke naam van de Zoon van God. Immanuel, God met ons. Wat is dat gevraagd? Die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. De wereld zegt dwaasheid en gaat er schouderophalend aan voorbij. De vrome kerkmens schuift het aan de kant en wil er niet van weten, want hij ergert zich aan dit evangelie van vrije genade voor mensen die bedorven vlees zijn, die radicaal en totaal aan de kant worden geschoven. Maar als je ogen geopend worden door de Heilige Geest die deze Heere Jezus Christus verheerlijkt, en als je hart voor deze Heere Jezus wordt ingewonnen, gemeente, dan gaat je mond van hem spreken. En dan ga je het belijden. Heere Jezus, u die de minste der mensen wilde worden. U bent voor mij schoner dan de mensenkinderen. Zoon van Maria. Zoon van David. Zoon van Adam. Nee, dat hadden wij mensen nooit uitgedacht. Dit werk is door Gods alvermogen, door Heerenhand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. We zien, we aanbidden het, maar begrijpen, nee, dat niet. Amen. en samen danken. Heere Jezus, in uw majesteitelijke heerlijkheid, zoals we u op de paasavond hebben gezien, bent u aan te bidden en te prijzen. En zoals we u vanavond gezien hebben, in ons menselijke vlees, het vlees aan dat daar zonde gelijk, dat bedorven vlees, dat aan de zonde en aan de dood onderworpen is. Zo bent u ook zo aanbiddelijk, Heere. Omdat er immers zo alleen maar verlossing is voor uw volk. Dat u zo onzer een bent geworden. Heilige Geest die de Heere Jezus verheerlijkt. Werk het maar uit. Pas het maar toe. Opdat dat kerstlied in ons hart mogen gaan leven voor het eerst of opnieuw. Komt, laten wij aanbidden. Die koning, die mens werd, om ons mensen en om onze zaligheid. En die ons daarom in alle omstandigheden zo goed kan begrijpen, omdat hij het alles zelf heeft doorgemaakt. Heere, ga met ons mee. En laat dit evangelie met ons meegaan tot waarschuwing en tot vertroosting. En zegen ons in de komende week. En zegen onze jonge mensen die weer naar school gaan. En zegen ze die voor de klas staan en die daar leiding aan hebben te geven. Zegen in het bijzonder hen die zich voorbereiden op een examen. Ik wil ook in dat opzicht in alle nooddruft voorzien. Zegen gij de vergaderingen van deze week, de ledenvergadering. De vergadering met de belijdeniskategezanten wil hen en ons verblijden door uw daden. Zegen gij, Heere, al wat op uw zegen wacht. En houd ons dicht bij u. En wees gij voor ons, Immanuel, God met ons. Amen. Onze slotzang is uit de lofzang van Maria, de versen 1 en 3. Lofzang van Maria 1 en 3. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geeft u zijn vrede. Amen.